Tegenwoordig doen ze dat zo. Maar het meest natuurlijke is natuurlijk dat zo'n klimplant klimt in een bestaande boom. Zo gaat het in de natuur. En zo werden vijgenbomen geplant in de wijngaard, opdat de wijnstok in de vijgenboom zou klimmen. Die twee horen dus bij elkaar. En nou is de vraag, hoe heet de wijnstok? Zeven letters. Hè? Begin met een Z. Niemand? Zacchaeus natuurlijk. Die kwam vlug in een vijgenboom. Dat verhaal is dat. Dat klopt ook precies, want ja, lees het maar eens na. Dus ik weet niet, Lucas 19 geloof ik. Als ik het goed, ik weet het niet zeker, maar ik noem maar wat. Want daar staat inderdaad dat Zacchaeus een zoon van Abraham geworden was. Hij klom in de vijgenboom en de Heer haalde hem eruit. En hij was zoon van Abraham. Israël dus. Daar gaat het ook om. Want deze wijnstok en de vijgenboom horen bij elkaar. Maar dat is voor sommigen van u een oud verhaal. Daarom zal ik proberen het wat vlug te vertellen. De wijnstok en de vijgenboom komen namelijk allebei voor in Deuteronomium 8 vers 8. In de opsomming, een opsomming van zeven vruchten. Wij noemen dat maar zeven vruchten. De zeven vruchten. En daar is de wijnstok de derde uit de reeks en de vijgenboom is de vierde uit de reeks. Zodat de wijnstok en de vijgenboom dus ook verband houden met de derde en de vierde bedeling uit de reeks van zeven. Met andere woorden, de wijnstok is een beeld dan van de bedeling der belofte. De derde vrucht is een beeld van de derde bedeling. En dus is de wijnstok een beeld van de bedeling der belofte. En in het schema wat wij al sinds jaar en dag hanteren, is de bedeling van de belofte immers de derde. We beginnen bij Abraham. En de vijgenboom is dan een beeld van de vierde bedeling, dat is de bedeling van de wet. Te beginnen bij Mozes. Ik heb zelfs wel eens een bedelingsschema gezien. Ik zal niet zeggen van wie het was, want het was van mijn vader. Waarin deze beide bedelingen, die hij overigens ook als aparte bedelingen beschouwt, waarin hij deze beide bedelingen samen noemt als één bedeling. Dat is heel vreemd. Het blijkt dat de man er dus verschillende bedelingsschema's op nahoudt, afhankelijk van waar het over gaat. Dat is namelijk zo. En dat schema, wat ik nu noem, dat vindt u in, ik meen, zijn brochure of boek over het leven van Jozef. Het waren vroeger brochures, later is het samen als één boek uitgegeven. De titel is ook enigszins veranderd. Het heette vroeger Jozef de Jood. Maar aangezien Jozef geen Jood was. Hè? Nee, we zaten de stam van Jozef en niet uit Juda. Is de titel later dus gewijzigd. En toen heette het Het Leven van Jozef. Maar u vindt daarin een bedelingsschema. Waarin de belofte, dat wil zeggen. De belofte en de wet, dat wil zeggen vanaf Abraham tot aan. En met Christus samen genoemd wordt als één bedeling. De bedeling van Israël heet het dan. En daar is ook wel wat voor te zeggen hoor, voor zo'n schema. Alleen je moet je dat niet in een bedelingsschema onderbrengen. Want het is inderdaad zo dat de derde en de vierde bij elkaar horen. Maar dat is altijd zo met elke derde en vierde in de Bijbel. Niet alleen met bedeling en ook niet alleen met vruchten. Dus het klopt wel, ze horen bij elkaar. Het zijn onderscheidende bedelingen, maar je kunt ze bij elkaar rekenen, want een derde en een vierde horen bij elkaar. Net als het derde en vierde geslacht. En net als dat op de derde dag van Genesis ook inderdaad twee dingen gebeuren. Het derde en het vierde werk wat de Heer deed in die dagen, zal ik dan maar zeggen. Namelijk de verschijning van droog land uit de zeeën en daarna de begroeiing van dat land. Het komt overeen met de roeping van Abraham. Want de verschijning van het droge land uit de zeeën is een beeld van de roeping van Abraham uit de volkerenzee. Ik noem maar even wat. Maar goed, het heeft hier verder niks mee te maken. Het gaat erom dat daar die parallel ook gevonden wordt. Waar het me wel om gaat, is dat inderdaad derde en vierde bedeling bij elkaar horen, want ze hebben allebei te maken met de roeping van het natuurlijke Israël. niet uitsluitend, maar dat is wel het belangrijkste. De roeping van Abraham uit de volkeren, dat later bij de vierde bedeling herhaald werd. Toen het volk, de afstammelingen van Abraham, Israël namelijk, geroepen werd uit de volkeren. Al was het dan Egypte. Maar het is hetzelfde verhaal. Eigenlijk. Het hoort bij elkaar, waarbij de wijnstok dus een beeld is van de roeping van Abraham en de beloften aan Abraham. Dat is wat u vooral moet onthouden. De wijnstok beeldt uit de belofte aan Abraham. Want wat beloofde de Heer aan Abraham? Wat beloofde de Heer aan Abraham? Hoe staat het in het Nieuwe Testament ook weer in Romeinen? Aan Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is het. Dat betekent dat hij eeuwig leven zou hebben. Anders kan je de wereld niet erven. Anders erfde de wereld jou, zou ik maar zeggen. He? Toch? Hij erfde de wereld, hij is dus de langstlevende. Zo is het ook. Abraham erfde de wereld, dat betekent dat hij eeuwig leven zou hebben. Hij heeft de belofte van de eeuwige erfenis gekregen, zal ik maar zeggen. He? Of hem is een eeuwige erfenis beloofd. Hij zou eeuwig leven hebben. En wat belooft de wijnstok? Ja, wijn. Maar wijn is inderdaad het bloed van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen het leven van het nieuwe verbond. Dat is dus eeuwig leven. Wijn is eeuwig leven. Daar staat het voor. Zie. Dus de wijnstok moet je altijd in verband brengen met de belofte. En daarom wordt de wijnstok vervolgens toegepast op Israël. Het zaad van Abraham enzovoorts. En de vijgenboom is een beeld van de bedeling van de wet. De vijgenboom staat voor de uiterlijke dingen. Dat is altijd zo, sinds Genesis al zo. Waar de mens door de Heer gekleed werd in een vijgenboom. Bekleed werd met een vijgenboom, met het vijgenblad. Dus wat we zeggen, de mens werd net zo gekleed als dat de vijgenboom gekleed gaat. In vijgenblad namelijk. En dus staat de vijgenboom inderdaad voor de uiterlijke dingen. De vruchtbaarheid eigenlijk van deze wereld, om er nou niet al te diep op in te gaan. Maar het wordt uitgebeeld in het nationale bestaan van Israël. En dat speelt eigenlijk alleen een belangrijke rol. Of speelde alleen een belangrijke rol in de dagen van de wet. Daar gaat het om. De vruchtbaarheid van de eerste beginselen der wereld. En die twee dingen horen bij elkaar. Want aanvankelijk is het zo dat Abraham en Abrahams nageslacht terecht kwam onder de wet. De bedeling van de wet. Op precies dezelfde wijze zoals de wijnstok klimt in de vijgenboom. Maar het gaat niet om die vijgenboom, het gaat om de wijnstok. Als je een vijgenboom zet in de wijngaard, gaat het niet om de vijgenboom, het gaat om de wijngaard. En de vijgenboom staat er tijdelijk. Dat blijkt ook wel, want laten we maar even verder gaan. In Lucas 13, daar staat namelijk, een vijgenboom was geplant in de wijngaard en hij kwam en zocht vrucht op de vijgenboom en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, leuk hè, de wijngaardenier die is verantwoordelijk voor de vijgenboom. De wijngaardenier tot hem werd gezegd, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. Dat is makkelijk genoeg, 3 jaren slaat op de eerste 3 bedelingen. En nu zegt hij, maar de vijgenboom was toch een beeld van de bedeling van de wet. Dan zeg ik, ja, dat heb ik wel gezegd, maar ik heb nog veel meer gezegd. Ik heb gezegd dat de vijgenboom staat voor de zienlijke wereld. De wereld van die uiterlijke dingen. En die wereld van die uiterlijke dingen bestond niet alleen onder de wet, maar die bestaat sinds Adam. In ieder geval. En al die tijd heeft dat geen vrucht gedragen. Die 3 jaren, die 3 bedelingen lang niet. En dan staat er, ik vind ze niet. Ik vind geen vrucht op deze vijgenboom. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En dan staat er, hij antwoordde, dan zeiden hem, heren, laat hem ook nog dit jaar, dat wil zeggen een 4e jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, kortom, de vijgenboom die zal nu heel uitgebreid verzorgd worden. En dat is een beeld van de bedeling van de wet. Waarin de eerste beginselen van de wereld, uitgebeeld in de vijgenboom, extra verzorgd en ontwikkeld worden. Dat wil zeggen, de oude mens wordt verbeterd, is de bedoeling tenminste, in zekere zin althans. En er wordt gezegd hoe het zou moeten zijn, hoe die vrucht kan dragen. En wordt alles gegeven wat hij nodig heeft. Want hem wordt gezegd, je moet niet dit, maar je moet wel dat. Weet u wat, dat is de wet. Kortom, de vijgenboom wordt verzorgd. En dan, dat is dan de bedeling van de wet. En als hij dan geen vrucht gedragen zal hebben, zal hij afgehouden worden, staat er. En er eindigt de gelijkenis. Maar het beeld is genoeg. Want het gaat uiteraard over Israël speciaal. Het is een gelijkenis immers. En dus gaat het over het verborgen koninkrijk. En als het verborgen koninkrijk komt, dan zal inderdaad dat wat geopenbaard was, uitgebeeld in de vijgenboom, zal afgehouden worden. En zo gebeurde het ook, want in diezelfde dagen kwam de Heer langs die vijgenboom. Die stond er nog, weet u wel. En hij zocht en vond geen vrucht eraan en hij vervloekte hem. En hij verdorde terstond. Dus dat was het einde van de vijgenboom toen. Althans, maar hij stond in de wijngaard, zodat duidelijk moet zijn dat de wijngaard een beeld is van Israël aan wie de beloften des eeuwige levens gedaan waren. En dus hangt het in de eerste plaats samen met Abraham en zijn zaad. En aangezien, dan gaan we even verder, aangezien de belofte aan Abraham een belofte was van eeuwig leven enzovoorts, is het zo dat aan Abraham feitelijk beloofd was het nieuwe verbond. Dat kan zo niet in de Bijbel staan, om de eenvoudige reden dat er toen nog geen sprake was van een oud verbond, en dus kan je nooit een nieuw verbond beloven. Maar het komt er wel op neer, het blijkt dan ook, dat aan Abraham beloften gedaan waren, waarvan gezegd wordt dat die beloften niet vervuld werden in de wet. Integendeel, de wet kwam er alleen bij, zegt Galaten 3, maar de wet werd vervuld in, of de belofte werd vervuld in Christus, in het beloofde zaad van Abraham. En wat toen tot stand kwam, was het nieuwe verbond. Zodat het nieuwe verbond de vervulling is van de belofte aan Abraham. Heb je dat beeld? Ik heb het al vaak opgeschreven en verteld hier en daar, dus ik zeg het nou maar zo even. Hè. Het nieuwe verbond is de vervulling van de belofte aan Abraham. Vandaar dat Abraham de vader is, alle gelovigen enzovoorts. En het oude verbond is slechts een illustratie van het nieuwe verbond. Het heeft er dus verder niks mee te maken. Het is een illustratie van, het getuigt ervan, maar meer ook niet. En de zaak is dan dat het beeld van de wijn, als beeld van de belofte aan Abraham, inderdaad vervuld wordt in het nieuwe verbond. En dat wil zeggen, het wordt toegepast op de gemeente. In ieder geval op ons vandaag. En daar gaat het maar om. Als de Heer dus de vrucht van de wijnstok neemt, dan zegt hij dat het thuis hoort in het koninkrijk en dat hij het slechts nog zal drinken in het koninkrijk, maar tegelijkertijd geeft hij het aan zijn discipelen en zegt, drinkt allen daaruit. Waarom? Omdat zij het koninkrijk binnengaan uiteraard. Het is wel het verborgen koninkrijk, maar daarom is het wel het koninkrijk. Het is wel verborgen, het is wel driehoog in de opperzaal. Het beeld van de hemel uiteraard, maar het is dus wel het koninkrijk, maar verborgen in de hemel. En daar wordt de wijn gedronken waarvan gezegd wordt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Het leven dus feitelijk van het nieuwe verbond. En daar gaat het om, het is namelijk de vervulling van de belofte aan Abraham. Die dan mee de vader is van alle gelovigen. Het is een betrekkelijk eenvoudig beeld, alleen als ik het zo vlug vertel is het misschien niet voor iedereen meteen duidelijk. Maar ik vertel het zo vaak en ook wel veel uitgebreider. Dus ik laat het dan maar bij. De wijngaard is dus de plaats van waaruit de wijn voortgebracht moet worden. Trouwens, het beeld van de wijngaard is nog veel mooier, want dan zal ik u dat eens vertellen. Want wat moet de wijngaard eigenlijk doen? Of wat moet een wijnstok eigenlijk doen? Wat wordt er van het ding verwacht? Hij moet water in wijn veranderen. Hè? De Heer zou het bevochtigen, hij zou water opgeven, toch? Staat er toch? En de taak van de wijngaard of van de wijnstok is dat het water wordt omgezet in wijn. Als er geen water is, komt er geen wijn. En als de wijnstok een goede wijnstok is en ontvangt goed water, zet hij het om in wijn. Dat is de bedoeling. Zodat we nou weer weten wie de ware wijnstok is. Uit Johannes 5. Dat is gewoon de Heer uit Johannes 2. Die water in wijn verandert. Dat is het beeld. De Heer doet dat. Maar je kunt het ook breder oppakken en toepassen, dus op Israël. Want Israël, wel, wat is het voorrecht van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Wel, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God, dat is dus water, hè? Water is een beeld van het woord van God. Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, zegt Romeinen hoofdstuk 3, dacht ik, de eerste paar versen. Hè? Goed. En wat moeten ze ermee doen met dat water? Wel, het moet vrucht dragen, het moet veranderd worden in wijn, er moet eeuwig leven uit voortkomen. De zaligheid moet het voortbrengen, want de zaligheid is uit de Joden. Zo is het nou maar net. Israël ontvangt het woord, en de bedoeling is dat het woord verwerkt wordt tot wijn, tot nieuw leven. Nou, dat is het. Dat is wat de wijngaard moest doen, dat is wat van Abraham en zijn zaad verwacht werd. En dat is uiteraard Christus. En in een wat breder verband is het gelovige deel van Israël uiteraard, het overblijfsel van Israël. Maar deze wijngaard die hier beschreven wordt, daarvan staat, hij brengt niks voor. De vrucht van de wijnstokken van de wijngaard mag dan in de eerste plaats zijn druiven, maar dat is nooit het eindproduct. De bedoeling is inderdaad dat het wijn zou voortbrengen. Dat gebeurt hier niet. En dus wordt de wijngaard min of meer opgeheven. Hij blijft er wel. Zijn plaats is ook wel bekend, maar de plaats wordt niet meer gemarkeerd. De omtuining gaat weg, het zal zijn ter afwijding. Vee gaat erdoor, de zwijnen lopen erdoor. Stond er in Jesaja 27 was het geloof ik. En dat betekent dat de wijngaard zal zijn ter vertreding. Wel, dat is een oordeel wat over Israël zal komen. En er staat in de vorm van een gelijkenis hier in Jesaja 5. Omdat het heel eenvoudig betekent dan dat het gebeurt in de bedeling der verborgenheid. In de tijd van het verborgen koninkrijk. Er is trouwens een andere gelijkenis, maar ik weet zo gauw niet waar die staat. Ik meen ook in Lucas. Dat is een moeilijke. Dat is die, misschien dat iemand van u dat weet. Die gelijkenis van die ontrouwe dienstknechten heet dat, geloof ik. Aan wie een wijngaard gegeven was, die zij diende te verzorgen. Lucas 20. Lucas 20, vers 9. Ja. Dat is hem. Nou goed. Ik lees hem maar even. Ja, ik lees hem meestal in Matthäus, zie ik nu. Maar dat doet er niet toe. Hij staat inderdaad hier in Lucas. Een zekere mens, dat is vers 9. Hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Een zekere mens plantte een wijngaard en verhuurde die aan landlieden en trok een lange tijd buitenslands. En als er de tijd was, zond hij tot de landlieden een dienstknecht, opdat ze hem van de vrucht des wijngaards geven zouden, maar de landlieden sloegen dezelfde en zonden hem ledig heen. Zo bracht de wijngaard dus niks op. En wederom zond hij nog een andere dienstknecht, maar ook die geslagen en smadelijk behandeld hebben, zonden zij ledig heen. En wederom zond hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem uit. En de Heer des wijngaards zeide, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, mogelijk deze ziende zullen zij hem ontzien. En die geliefde zoon is uiteraard een type van de Heer, de uiteindelijke profeet. En er staat er, maar als de landlieden hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, deze is de erfgenaam. Maar dat wist u al, want zonen zijn per definitie erfgenamen. Deze lui wisten dat heel goed. Het was de zoon en dus de erfgenaam. Deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis ons worden. En als ze hem buiten de wijngaard uitgeworpen hadden, doden zij hem. Wat zal dan, want dat is dan de vraag, wat zal dan de Heer des wijngaards hun doen? En is het antwoord, hij zal komen en deze landlieden verderven en zal de wijngaard aan anderen geven. En als ze dat hoorden, zeiden ze dat ze verder. En als ze dat vandaag horen, zeggen ze dat nog. Want wie zijn die landlieden? Dat zijn de leidslieden van Israël. Hè? Ja, de wijngaard is Israël en de landlieden zijn de herders van Israël, zal ik dan maar zeggen. Het waren de fariseeën en schriftgeleerden. Ik meen dat dat erbij staat in Matthäus. Maar hij zal deze landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. En dat anderen, dat is de verwijzing naar de gemeente. De wijngaard zal van Israël worden weggenomen, wordt gegeven aan een ander volk, staat er. Aan de gemeente. En zij zeggen dat zij verre, uiteraard, en zo zou het ook zijn, erg ver. Het buitenslands. Maar hij zag hen aan en zeide, wat is dan dit? Want zij zeggen, dat bestaat niet. Dat is onmogelijk. En toen zei de Heer, nou luister dan eens goed, want er is geschreven, dan moet je daar maar eens antwoord op geven. Er is geschreven, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hoofd des hoeks geworden. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden, of over die steen, betekent het eigenlijk. Maar ieder die op de steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En dat is punt uit. Ja, er staat, de overpriesters en de schriftgeleerden zochten te diezelfde uren de handen aan hem te slaan. Ja, uiteraard, want ze begrepen waar hij het over had. Namelijk dat de zaligheid van Israël zou worden weggenomen en aan de heidenen zou gegeven worden. De wijngaard, denk dus nog even aan de belofte aan Abraham. Die belofte aan Abraham zou gegeven worden aan, of vervuld worden aan, anderen. Namelijk niet aan Israël, maar aan heidenen die daardoor zouden worden tot de gemeente. En zij zeggen dat bestaat niet, maar de Heer zegt nou, hoe was het dan met die steen? De bouwlieden verwierpen de steen. En let wel, bouwlieden, dat zijn in het Hebreeuws gewoon zonen. Hetzelfde woord, de zonen. Well, dat zijn dus die Israëlieten uiteraard. Die zonen die het huis zouden bouwen hebben de steen verworpen. En toch is die steen, die verworpen steen, geworden tot hoofd des hoeks. En dat betekent dat die steen dan toch op zijn minst een ereplaats gekregen heeft in het bouwwerk. Maar dan niet door deze bouwlieden uiteraard. En dat is wat deze bouwlieden ook niet blieven te geloven. Maar zo zou het wel gebeuren. Ja, inderdaad, Matteüs 21. Daar staat hetzelfde verhaal, maar dan nog uitgebreider. Daar staat ook de vraag in vers 40. Wanneer dan de Heer des Wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En is het antwoord, zij zeiden tot hem, want zij gaven zelf het antwoord, deze landlieden, notabene. Want zij begrepen de gelijkenis niet, waaruit je maar weer ziet dat gelijkenissen zijn om dingen te verbergen in de eerste plaats. Zij zeiden, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Hij zal hen verderven, staat er gewoon hoor. Want de dood aandoen is gewoon de vertaling van apolumi. Namelijk verderven. Verloren gaan is het eigenlijk. Hè? Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En die vruchten. En die andere landlieden, dat wijst uiteraard op de roeping van de gemeente. Een ander volk. En dus zegt de Heer, hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot het hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Psalm 118. En de Heer zegt er meteen bij, en nou in letterlijke taal. Daarom zeg ik jullie, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En in vers 45 staat dat de overpriesters en fariseeën deze gelijkenis hoorden en verstonden dat hij van hen sprak. En hij zei dus over hen dat van hen dat koninkrijk zal worden weggenomen. Aardig is natuurlijk dat hier van de wijngaard dan staat dat het is het koninkrijk. Het woord heb ik niet gebruikt, maar dat betekent het natuurlijk wel. Het koninkrijk zou van Israël worden weggenomen en gegeven worden aan anderen, aan de gemeente feitelijk. Al moeten we erbij zeggen dat het daarbij dan om een verborgen koninkrijk handelt. Maar dat wordt gezegd doordat dit een gelijkenis is. Het is dus niet het koninkrijk, maar het verborgen koninkrijk. Daar gaat het om. En wel degelijk het koninkrijk. Want dat is het. Wat was aan Abraham beloofd? Eeuwig leven, zeiden we er straks. Wat was beloofd? Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Kortom, dat hij over de wereld zou regeren. Een koninkrijk dus. Het is maar hoe je het zegt. Nou, daar is de wijngaard dus duidelijk de uitbeelding van. Dan gaan we nog even naar Jesaja 5 ook nog. Hè? Daar staat dan dat van die wijngaard dat hij is op een vette heuvel. Een vette heuvel. Wat staat het er weer aardig. Dat vet, wat vertaald is met vet, dat staat gewoon een zoon van olie. De erfgenaam van de olie. Zodat hier van de wijngaard gesproken wordt, maar tegelijkertijd wordt er gesproken van de olijfboom eigenlijk. Olie. Maar het gaat erom dat het gewoon vruchtbare grond is natuurlijk. Dat weet ik ook wel. Ja. Ja. Precies. Ja, je vraagt nog, is dat hetzelfde? Dan zou ik zeggen ja. Ik zou zeggen dat is hetzelfde, maar daar ben ik niet mee klaar natuurlijk. De zaak is namelijk dat de... Nou, zou ik het dan netjes vertellen? Dat de dichterlijke boeken... Maar sommigen rekenen daar wat te veel toe. Maar dat de dichterlijke boeken in het algemeen een overdrachtelijke betekenis hebben. Het beste voorbeeld daarvan is spreuken. Want die term die vertaald wordt met een spreuk, betekent letterlijk een gelijkenis. Het betekent dus dat het niet zomaar spreuken zijn, maar het betekent dat die spreuken een overdrachtelijke betekenis hebben. Ik heb er geen aantekeningen van meegenomen van die dingen, dus ik kan het u niet gedetailleerd zomaar even opspuiten. Maar de gedachte is dat het niet gaat om spreuken, gewoon maar wijsheden, maar dat het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Dat is een algemene waarheid in verband met de dichterlijke dingen in de Bijbel. En als het over een lied gaat, is dat inderdaad zeer dikwijls het geval. Ik wil niet zeggen altijd, maar in vele gevallen wel. Daarom is het ook een lied. Dat wil zeggen, het is niet zomaar gewone taal, het is een bijzondere taal. En het bijzondere ervan is, dikwijls, dat het een overdrachtelijke betekenis heeft. Dat hoeft het niet te zijn, maar hier is dat natuurlijk duidelijk het geval. Ook zonder dat het erbij staat verder. Dus een vette heuvel, en dat vette betekent dat het een erf... Daar staat letterlijk een zoon van olie. De vertaling is wel goed hoor, maar het is altijd leuk om te weten hoe het er staat. Een zoon van olie, hij erft namelijk de olie. Laat ik eerst maar even verder gaan. Het is namelijk een vette heuvel, maar dat woord wat hier vertaald is met heuvel, ja, dat moet men wel zo vertalen, want anders groeien er geen wijnstokken op. Maar eigenlijk staat er gewoon het woord voor een hoorn. En dit is de enige keer dat het met heuvel vertaald is. Keren. Het normale woord voor hoorn. En dat keren, dat hoorn, dat staat altijd voor koningschap. Weet u wel, die hoornen uit Daniël bijvoorbeeld, hè? Allemaal. 10 en nog eens 1, toen waren er 11 en toen weer 4 en toen weer 1 en weet je veel. Goed. Een hoorn, keren. Wat wou u weten? Dat kun je zo niet vertalen, want je krijgt een onzinnige zin. Een zoon, de wijngaard wordt dan geplant op een erfgenaam van de olie en dan blijkt een hoorn te zijn. Dat is een beetje een moeilijke zaak, je ziet het beest al lopen. Hè? Met een wijngaard op zijn hoorn, één hoorn kennelijk. Een eenhoorn, dat weet u toch, hè? Heb jij ook een boek erover, inmiddels? Oh, even gezien. Ja, ik ook, ja. Gisteravond. Ja. Maar, dat is een moeilijk verhaal natuurlijk. Kijk, die hoorn, ik zal het proberen. Die hoorn staat natuurlijk gewoon voor koningschap. Dat is altijd zo. En hier is het weliswaar vertaald met heuvel. Maar het maakt ons niet zoveel uit, want een heuvel of een berg staat ook altijd voor de verheven positie. En spreekt dus ook altijd over koningschap. Dat is altijd al zo. Trouwens, van de 10 horens in openbaring staat ook dat het zijn 10 koninkrijken en het zijn ook 10 bergen of 10 heuvels. Ja, moet je wel goed lopen. Dat is de telefoon, dus goed, weten we dat ook weer. Heb je hem aangezet weer? Ik heb hem uitgezet straks. Nee, dan. Een hoorn staat dus inderdaad voor koninkrijk. Er staat van 10 hoornen in openbaring. Het zijn, van 7 hoornen, sorry. Van 7 hoornen staat het zijn 7 koninkrijken. Maar het staat ook, het zijn 7 heuvels, 7 bergen. Nee, niet 7 bergen, 7 bergen, hè. Ja. Dat klopt, dus het verband is het duidelijk. Het woord duidt namelijk een verhoogde plaats aan. Dat is maar alles, hè. En dat kan dan een hoorn zijn, in dit geval wordt bij uitzondering vertaald met heuvel, maar staat voor koningschap. Een hoorn staat namelijk voor macht, voor koningschap. En als die hoorn een erfgenaam van olie blijkt te zijn, dan mogen we daar niet al te veel moeite mee hebben, want een hoorn wordt ook inderdaad gebruikt om er olie in te doen, want een hoorn is hol. Het is dus de hoorn van een zogenaamde holhoornige. Ja, dat heet zo, horens. Het vee wat die horens draagt, dat heet de holhoornigen. Want je hebt ook andere die hebben horens die massief zijn, maar dat is weer wat anders. Dat zijn de herten en zo, hè. De geweien. Het ziet er een beetje uit als een wijnstok, maar daar gaat het nou niet over, hè. Maar goed, een hoorn staat dus inderdaad voor koningschap, maar hij is hol en de hoorn wordt dus ook gebruikt om er van alles in te doen, als het maar iets met kracht te maken heeft. Men kan er namelijk adem doorblazen en dan is het een shofar geworden. Dan klinkt het geluid uit de hoorn, geluid uit de bezuin, uit de shofar, de ramshoorn. En dat spreekt inderdaad over de macht, de kracht van het woord. En bovendien spreekt het natuurlijk over Christus zelf, wiens stem op deze wijze gesymboliseerd wordt. De stem van de ramshoorn. Een bazuin van groot geluid, weet u wel. Dat is een ramshoorn. Dus er komt of geluid uit de hoorn, of er komt buskruid uit, want daar wordt de hoorn ook voor gebruikt. Dat weet u toch, hè? Dat staat niet in de Bijbel, maar dat vertel ik erbij. Dat staat niet in de Bijbel, maar het is wel precies hetzelfde. De hoorn wordt gevuld met kracht, met energie. Met macht, buskruid, ja, dat bewaarde men in de hoorn. Vanuit de hoorn werd het gegooid in de voorlaten, boven in de loop, weet u wel. Nou ja, goed. Ik ben hier niet in de dienst geweest. Oh. Ja, wij hadden geen pijl en boog meer, hoor. Nou goed, maar het spreekt over kracht. Maar in de Bijbel wordt de hoorn gebruikt om er olie in te bewaren. En met die olie uit de hoorn werd dan ook David gezalfd, zodat men... Maar rustig kan zeggen dat deze verwijzing naar de vette heuvel ook een verwijzing is naar de Messias zelf. Of in ieder geval naar David. Het heeft iets te maken met het koningschap ook. Het doet wel niet zoveel ter zake. Maar het is wel degelijk zo dat aan Abraham gezegd wordt dat hij erfgenaam de wereld zou zijn. En er hoort wel degelijk een koninkrijk bij. En van de Heer Jezus Christus, aan wie het koninkrijk toekomt, die de echte gezalfde is. Een zoon van olie is hij dus. Dat is een gezalfde Messias, hè? Zo kun je zo'n woord vertalen, hoor. Van de Heer Jezus wordt ook gezegd dat hij is de zoon van David en de zoon van Abraham in Matthäus 1 vers 1. En Abraham, dat was hem dan, hè? Dat was die wijnstok. Dus die uitspraak, die vette heuvel, heeft van alles te maken met eeuwig leven. Olie heeft trouwens ook te maken met eeuwig leven. Maar meer speciaal met het gezalfd worden. En de heuvel heeft te maken met de koning, de gezalfde des heren. Kortom, hier gaat het om een beloofd koninkrijk. Die wijngaard, Israël dus, aan wie dat koninkrijk dan ook beloofd was, werd ontruimd. Namelijk, niet en, maar gewoon namelijk, hè, want dat betekent het dan, namelijk van stenen gezuiverd. Stenen werden eruit weggehaald. Dus de grond werd veredeld, zou je kunnen zeggen. En hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Weet je wel, de trouwe zaad ging het over, hebben we er straks gelezen. Edele wijnstokken, dat wil zeggen veredeld. Niet maar wilde wijnstokken, die bestaan er ook. Hier komt ook in de Bijbel voor wilde wijnstokken. Daar ga je dood van, hè, als je ervan eet. Hè. Die coloquinte, weet je dat nog? Bij Henoch was dat, ja. Oh nee! Bij Elisa, hè? Juist. Ja. Er was een wilde wijnstok, ja. Maar goed, dit is een veredelde, een goede, een gekweekte wijnstok. Dat is Israël, verzorgd, gebouwd, wat er moest zijn. En daar is de wijngaard mee bebouwd. En heeft in de zelfs midden een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouden. De toren, die wordt ook in het Nieuwe Testament genoemd in verband met de wijngaard. Hebben we het gelezen? Geloof het niet, hè? Nou goed, de toren staat in ieder geval in die wijngaard, waarvan die landlieden enzovoorts. Hè. En de toren, maar met de toren gaat het ook fout, hoor. En of er nou een vijgenboom staat in de wijngaard of er staat een toren in de wijngaard, ze worden sowieso afgehouden. Kijk, Zacchaeus klom in de vijgenboom om omhoog te komen. Hij had ook in de toren kunnen klimmen. Met andere woorden, er is niet zoveel verschil tussen een vijgenboom en een toren. En ze worden allebei omgehouden. Want ik heb u er straks even gelezen over die vijgenboom in Lucas 13. Maar wat ik u niet gelezen heb, is dat in die paar versen die daarvoor stonden in datzelfde Lucas 13, sprake was van de toren die omviel. Den toren van Siloam. Ja. En waarom die omviel? Ik denk dat die al scheef stond. Al jaren, als je het mij vraagt. Maar hij viel om. En toen werden er 18 mensen gedood. Staat er, in Siloam. Ja, en ik sta nou te aarzelen van, zal ik het nou weer vertellen helemaal? Maar ja, dat is zo'n lang verhaal, hè. Het verhaal is namelijk dat de toren van Siloam viel op 18 mensen. En toen vroegen ze aan de Heer, hebben die mensen nou erg gezondigd? En toen zei de Heer, dat heeft er niks mee te maken. Maar als jullie je niet bekeren, zal zo'nzelfde oordeel van die toren op jullie vallen. Met andere woorden, het omvallen van die toren op die 18 bij Siloam is een beeld van het oordeel wat zou komen over Israël, wat zich niet bekeert. Want wat was er bij Siloam nog meer? Het badwater waar de blindgeborene immers genezen werd. En dat badwater van Siloam is een beeld van het Oude Testament. Het Oude Verbond. Dat wil zeggen het verzamelde water. Want Siloam betekent dat het samengestroomd is. Staat er in Johannes 9 bij. En het verzamelde water is gewoon een beeld van het verzamelde woord van God. De schriften. De vijver, het water van Siloam is een beeld van de schriften. En die 18 die dus bij Siloam waren zijn een beeld van Israël wat leeft. Bij de wet, het Oude Verbond. Maar wat gebeurt er? De toren valt om. Want die toren is een beeld van de weg omhoog, de weg tot God, de weg naar de hemel. En zo'n toren staat er dus inderdaad bij Siloam, zo hoort het ook. Want die schriften openen inderdaad een weg tot God. Geven inderdaad een weg om tot God te naderen. Alleen die weg gaat men niet, of kan men niet gaan, of hoe dan ook, het werkt niet. En dan blijkt dat het Oude Verbond een bediening is des doods. De toren valt om en men wordt erdoor verpletterd. Dat is het. Dat waren de versen die aan het verhaal over die vijgenboom vooraf gingen. En als u dan verder leest in Lucas 13, dan leest u daar het verhaal over een vrouw die samengebogen was. 18 jaar, hetzelfde getal wordt genoemd. 18 jaren en die dan in de synagoge wordt opgericht weer. En dat is het punt. De 18, dat hangt dan samen met de positie van Israël onder de wet. Waardoor het of gedood wordt, doordat de toren erop valt op die 18. Of het komt tot de Heer en het wordt genezen. En dat is wat met die 18 jaar saamgebogen vrouw gebeurt. Ze worden de Heer opgericht en genezen. Dat is een beeld van opstanding uiteraard. Dat is een herstel. Maar dat wordt dan daardoor een type van de gemeente, weet u wel. Het is een beeld van het overblijfsel. Het overblijfsel uit Israël, wat zijn voortzetting vindt, niet in, maar uiteindelijk buiten de synagoog. Net als die blindgeborene die bij Siloam genezen werd, maar die daarna ook buiten de synagoog geworpen werd. Zo gaat het verhaal verder. Dus waar het nou om gaat, is dat die Siloam en die toren inderdaad een beeld is van het Oude Verbond. Het is een weg ten hemel, maar er komt niks van terecht. En zo vinden we hier de wijngaard waarin inderdaad een toren gebouwd wordt. Waarvan de wijngaard komt, desalniettemin, niet terecht. Omdat het samen een beeld is van het Oude Verbond. Nou, en dat het Oude Verbond dus te maken heeft met de eerste beginselen der wereld, dat heb ik al een paar keer aangehaald, maar dat zie je hier maar weer. Want een van de eerste beginselen der wereld is dat men een toren bouwt om de hemel te bereiken. Zelf. Maar dat was bij Babel voordat de wet er was. Maar de wet zelf is niks anders dan dat. Een weg naar de hemel, maar hij wordt niet bereikt. Hij leidt niet tot resultaat, integendeel, men wordt door de toren verpletterd. Brengt een oordeel. En zo staat het hier ook. Hij heeft dus een toren erin gebouwd. En heeft ook een wijnbak, een bak met wijn. Niet een wijnpersbak, maar echt een wijnbak. Dat is goed vertaald, een wijnvat. Daarin uitgehouden. De bedoeling is namelijk dat het ding vol zou komen te staan met wijn. Maar het gebeurde niet. kwam geen wijn, want de wijngaard bracht geen vrucht voort. Overal was voor gezorgd, maar was geen resultaat. Hij heeft verwacht, of hij heeft gewacht op dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Dat wil zeggen, er kwam wel wat aan, maar het was bedorven. Het was niet voor consumptie geschikt. Stinkend, en dat stinkend wil zeggen dat het verrot was, en verrotting is gewoon verderf, namelijk de werking van de dood is erin. En zo was het met de natuurlijke Israël. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, parallelisme uiteraard, gaat om hetzelfde volk, oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. De vraag wordt weer gesteld, er worden altijd vragen gesteld over de wijngaard. Hè? De vraag wordt gesteld, wat zou ik nog meer aan die wijngaard hebben kunnen doen? Wat ik niet gedaan heb. Alles wat er gebeuren moest, was gebeurd, ook aan Israël. Maar het bracht geen vrucht voort. Het bracht stinkende druiven voort. Nu dan, zegt de Heer, vers 5, ik zal u lieden nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. En dat is dus een aankondiging van het oordeel over het over Israël. Ik zal zijn tuin, dat wil zeggen zijn omtuining, wegnemen. Opdat hij zij tot afwijding, want dan gaat het vee gewoon de wijngaard in. Hè? Om te grazen in de wijngaard. Ja, dan moet je maar scheiten insturen, zeg. Vossen bijvoorbeeld, dat is een hele goede natuurlijk. Dat is het wild gedierte wat er inkomt. Hè? De vossen die de wijngaard bederven, dat weet u toch? De vossen zijn een beeld van valse leraars. En die bederven de wijngaard, zodat de wijngaard geen vrucht voortbrengt. Ja. De geiten die eten het op. Geiten en de bokken. Maar goed. Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren. En dat is een wat dubbelzinnige uitspraak. Want de muur zal verscheurd worden. Dat wil zeggen, komen scheuren in de muur. Bressen in de muur dus. En daardoor zal de wijngaard vertreden worden. Men zal de wijngaard gewoon in en uit kunnen lopen. Maar het is wat, het heeft wat meer betekenissen. Want dat verscheuren, dat is het normale aanduiding voor de tegenwoordige bedeling. De peres, de scheur, de bresse in het Nederlands, of peres in het Hebreeuws, staat voor de onderbreking in de heilshistorie. En om het meer speciaal te zeggen, het staat heel nadrukkelijk voor de ruimte die er ligt, de tijdsruimte die ligt tussen de 69e en de 70e week van Daniël. En daartussen ligt inderdaad onze bedeling. U zou daarbij moeten denken aan de hopelijk bekende geschiedenis van de geboorte van de erfgenamen van Juda. Namelijk, want daar hebben we het toch over Juda. Nou, er werden erfgenamen uitgeboren, namelijk Peres en Zera. Of Zera en Peres, dat weet ik nooit zo zeker. Want de eerste bleek ook de laatste te zijn, want er waren er drie. Eerst werd Zera, kwam het handje van Zera uit, die kreeg er een rood lint aan in Genesis 38. Daarna werd eerst Peres geboren, want de hand ging terug. En toen werd Peres geboren, de breuk staat er, op u is de breuk, Peres. En daarna werd alsnog Zera geboren. En dat betekent dat er van alles ingewikkelds gebeurt met de komst van de erfgenaam van Juda. Namelijk, het zou Israël moeten zijn, Zera. Zera heeft trouwens ook te maken met de kroon enzovoorts. En het lijkt ook te komen, maar het handje wordt teruggetrokken. En in plaats daarvan wordt Peres geboren. Dat is een beeld van de roeping van de gemeente. Waarna alsnog Zera geboren wordt. Hetgeen dus een beeld is van de roeping van Israël in de toekomst. En de breuk Peres heeft dus te maken met onze tegenwoordige bedeling. Dat is met het woord altijd zo, en dat is hier dus ook zo. Ik zal u verscheuren, dat wil zeggen, zal een breuk gemaakt worden. Een breuk in de geboorte van Zera, zo u wilt. Een onderbreking dus, is het dan. Hè? Of gewoon een onderbreking in de heilshistorie, of een onderbreking in de oprichting of openbaring van het koninkrijk. Want de wijngaard heette in Lucas even het koninkrijk, weet u wel. Nou, er zit een breuk in, onderbreking. Want het koninkrijk bleek enigszins openbaar te worden in het verleden, maar het was alleen maar een handje van Zera. En daarna bleek het koninkrijk verborgen te worden. En dat is de roeping van de gemeente nu, waarna in de toekomst alsnog de breuk geheeld zal worden, heet zoiets. En dan wordt Zera geboren, oftewel, dan zal er toch weer sprake zijn van de roeping van Israël. De bekering van Israël. Dus ik zal de muur zal ik verscheuren. Spreekt wel degelijk over de onderbreking in de heilshistorie. Waarbij bovendien opgemerkt moet worden dat dat begrip breken in de Bijbel ook altijd de betekenis heeft van vrucht dragen. Omdat het eenmaal is dat zonder breken geschiet er geen vrucht dragen. Ja, dat is nu helemaal zo. Iets moet uitbreken in menigte, zeggen de vertalers dan. Als er alleen maar het woord breken staat, terwijl bedoeld is vrucht dragen, dan vertalen ze uitbreken in menigte. Maar zo is het, er moet van alles gebroken worden, alvorens nieuw leven tot stand komt. Zal ik het netjes zeggen, het water moet breken, of had ik moeten zeggen, nog veel eerder het voorhangsel moet scheuren. Om maar eens wat te noemen. Of moeten we gewoon zeggen dat het gaat om Pasen, waarbij de dingen open springen en dus verscheurd worden. De knop open springt. Of hebben we het over paddenstoelen, want daar hebben we er dit jaar toch genoeg van. Paddenstoelen die uit de grond knallen, bij wijze van spreken, want ze komen heel snel omhoog. Maar bovendien klappen ze uit elkaar. Daarna schieten hun zaad in het rond. Ja, ja. Wat gebeurt? Sommige soorten doen dat echt met een luide knal. Bam! En dan breekt het open. Ja, ja. Ik ken vrouwen die zijn daar jaloers op. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Ja. Nou goed, ik zal het niet verder uitleggen. Het breken wil tegelijkertijd zeggen vruchtdragen. Het is wel onderbreken, want dat is de negatieve betekenis van, maar de positieve is vruchtdragen. Zo is het met Israël, de geschiedenis van Israël wordt gebroken of onderbroken, maar in die breuk of uit die breuk komt voort nieuw leven. En dat is de roeping van de gemeente uiteraard. Ongeveer zoals het hyssop groeit uit de breuk, uit de scheur in de rots. Maar goed, laten we dat maar even laten liggen. Er staat dan dat de wijngaard zei tot vertreding, tot afwijding. En dan vers 6, ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, nog omgehaakt worden. Er wordt niet verzorgd, maar hij wordt ook niet besnoeid en hij wordt ook niet omgehaakt. Besnoeien kan betekenen dat hij goed verzorgd wordt natuurlijk. Hoewel besnoeien het wegnemen is van de onreinheid, weet u wel. Maar dat was over de wijnstok en de ranken in Johannes 15. Ik heb wel eens een park gezien, een prachtige tuin gezien waar niks meer aan gedaan werd. Wij kampeerden vroeger eenmaal per jaar op de Herdershof, heette dat in Heerde. En ze hebben er was een groot landhuis enzovoort met een prachtige tuin erbij. En ze hebben op een gegeven moment, of dat landhuis is in handen gevallen van de projectontwikkeling enzovoort. Dus ze hebben dat ding toen eerst gekocht en meteen maar gesloopt. En toen gewacht tot het terrein wat meer geld waard werd en toen heeft men er bungalows opgezet. Maar een tijd lang lag het dus compleet braak met alleen maar fundamenten nog in de grond. En ze hebben van jaar tot jaar gezien wat er gebeurde met het prachtige park. Een woestijn werd het, ja. Je kon het nog wel terugvinden, de appelbomen enzovoorts. Maar de braamstruiken was makkelijker. Die doen het dan over het algemeen goed. Maar hoe dan ook, het vergaat. Het is wel terug te vinden, maar het draagt geen vrucht meer. Als het niet verzorgd wordt, als de mens er niks aan doet, komt er niks van terecht. Laat u het ook eens door mij vertellen. Anderen zeggen altijd, als de mens er zich mee bemoeit, wordt het de puinhoop in de natuur. Maar vergis u maar niet, de natuur wordt de puinhoop als de mens hem niet verzorgt. Zo is het. En als de mens hem slecht verzorgt, dan wordt het inderdaad een rommel. Maar als de mens hem helemaal niet verzorgt, dan krijg je in de natuur of een woestijn of een oerwoud, één van de twee. Dat is zo hoor. Ja, of een zee, maar dat geldt speciaal voor Nederland natuurlijk. Er staat dus, ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid, nog omgehaakt worden, maar distelen en doornen zullen opgaan. Dat is altijd zo, iedereen die een tuin heeft weet dat dat gebeurt. Een hof of een wijngaard of een akker of een kwekerij. Als je er niks aan doet, groeit het vol met distelen en doornen. Men zou distelen en doornen moeten gaan kweken. Het probleem is niet dat het niet goed doet, maar het probleem is dat je daar geen geld mee kunt verdienen, want iedereen kan dit, hè. Distelen en doornen, het zijn die dingen die de aarde overvloedig zou voortbrengen Weet u nog, dat werd aan Adam gezegd. Adam die ook een tuin had, een hof dus bedoel ik eigenlijk. Hè. Hij had ook een hof met een tuin eromheen. Want zo is het dan eigenlijk, een omheining eromheen. Maar hij werd buiten de omheining gezet. En toen kreeg hij te maken met de aarde waarop niet vanzelf een hof groeide die hij kon verwoesten. Maar in tegendeel kreeg hij te maken met de aarde die doornen en distelen voortbracht. En hij moest hard werken om die dingen te bestrijden. Dat is de situatie van deze wereld. En als de wijngaard niet verzorgd wordt, dan brengt hij inderdaad distel en doornen voort. En dat is wat Israël inderdaad nu voortbrengt. Distel en doornen. Onkruid. Wel kruid, maar onkruid. Niet het gewenste. En in ieder geval brengt het geen wijn voort. En bovendien staat er, ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats onderdeel van de gelijkenis en het is dus overdrachtelijk waar. Namelijk, de Heer geeft zijn woord niet meer aan Israël. Hij spreekt niet tot Israël. En God zegent Israël niet. Want ja, als het water toch niet omgezet wordt in wijn, waarom zou dan het water gegeven worden? En als de wijngaard en de wijnstok uitgevroet wordt door zwijnen, wel, waarom zou men paarlen? Juist. Datzelfde hoor. Waarom zou men paarlen voor de zwijnen werpen? Het is gevaarlijk om zwijnen te voeren, zegt de Bijbel, want je hebt kans dat ze zich tegen je keren. Wat staat er over die paarlen? Je moet geen paarlen voor de zwijnen werpen, want die zwijnen konden wel eens boos worden en dan hebben ze het op jou gemunt, dan worden ze gevaarlijk. Ja, dat staat er allemaal. Het is ook zo. Hoor. Nou goed, ik zei, je kunt het dus overdrachtelijk nemen, maar je mag het net zo goed wat mij betreft letterlijk nemen, want als de wijngaard het land van Israël is, dan is het inderdaad juist dat daarop geen regen komt. Al heel lang niet. Tegenwoordig wel een beetje, zegt men. Ik weet niet of het echt zo is, maar, want ze maken je tegenwoordig van alles wijs. Maar je moet wel begrijpen dat Palestina een land was van melk en honing. Overvloeiend van melk en honing, zeer vruchtbaar, met vroege en spade regen, keurige regenseizoenen. Het KNMI had daar nooit wat te doen. Je kon er gewoon de blok op gelijk zetten. Dat is in veel landen zo hoor. Dat je weet wanneer het gaat regenen en weet wanneer het ophoudt, is bij ons ook zo. Het is lang geleden begonnen en het houdt nooit op. Maar goed. Maar dat was het oorspronkelijk, maar later werd het inderdaad, ik denk al in de dagen van Jesaja en wat er verder volgt, werd het langzamerhand een woestijn. En zo was het ook. Je moet ook begrijpen dat in de dagen van Herzl, ja, die is nu dood, inderdaad. Ja, Herzl was de ontdekker van het Zionisme of zoiets, weet je wel. Dat is de man die de gedachte had dat alle Joden verzameld moesten worden en zouden moeten gaan wonen in één staat, in een Joodse staat. Waarna men vervolgens heeft uitgevonden dat het ook maar in Palestina moest, heeft men later weer erbij bedacht. Maar in ieder geval, Herzl wordt beschouwd als de grondlegger van het Zionisme en hij wordt ook tot vandaag de dag nadrukkelijk vereerd in Israël. Maar in de dagen van Herzl, dus rond de eeuwwisseling ongeveer was dat, toen men het had over een Joodse staat, eventueel zelfs in Palestina, hebben de volkeren gewoon daarom gelachen, de heiden, die hebben gezegd, nou laat ze dat maar doen. Dat moeten ze vooral doen in Palestina. Dat is ongeveer het meest onvruchtbare stukje land wat je kunt bedenken op de Sahara na. Dat is een land wat niemand wil hebben en waar je in wezen ook niet kunt leven. Dus hebben de vindingrijkheid en de wilskracht en bovendien de vertwijfeling bovendien van het Jodendom onderschat, mede door twee wereldoorlogen. Maar het resultaat is geweest dat de Joden zich wel degelijk in het land gevestigd hebben en gewoon het ontginnen en het maken tot een land waarin te leven valt. Maar een land overvloeiend van melk en honing was het al in geen eeuwen meer, al in geen duizenden jaren eigenlijk. Het was een land waarop de Heer zijn regen niet meer gaf. Droog dus. Het bracht niks op. Dat is dus de letterlijke vervulling daarvan. En het is ook letterlijk zo dat de Heer beloofd heeft om in het koninkrijk, en dus na zijn wederkomst weer de vroege en de spade regen over het land te geven. Dan hoeft men zich dus niet meer bezig te houden met irrigatie, kunstmatige bevloeiing dus. Maar dan zal de Heer zelf, zoals hij beloofd heeft, het land bevloeien. Want de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël en de mannen van Juda zijn een plant zijnde verlustigingen. Zij zijn dus de wijnstok en hij heeft gewacht naar recht. Wel, er staat, hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voorbrengen. Hier staat, hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. En dat kan ik natuurlijk wel snel overheen gaan, maar doe het liever niet. En dus zullen we dat de volgende keer bespreken. Ja, het is al zo laat. Maar in dit vers gaat het om twee Hebreeuwse woordspelingen. Dat ruik je ook meteen, want het zijn wat vreemde woorden die daar staan. Het zijn Hebreeuwse woordspelingen die ik wat moet uitleggen. Daar heb ik nou geen tijd meer voor. Dus doen we dat de volgende keer. En wij gaan dan weer naar Jesaja 5, waar wij het eerste gedeelte van besproken hadden. Jesaja 5 over de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. De wijngaard als een beeld van Israël, want dat staat er. De wijngaard die speciaal in verband gebracht wordt met het verbond met Abraham. Daardoor met de derde bedeling, staat in verband met de beloften. En de beloften zijn altijd beloften van eeuwig leven, beloften om erfgenaam van de wereld te zijn. Al deze dingen hangen samen met de wijngaard. En daarover werd gezegd dat die wijngaard geoordeeld zou worden. Hij bracht namelijk geen vrucht voort. Nou ja, stinkende druiven, maar dat is nauwelijks vrucht te noemen. Stinkende druiven. En dan zegt de Heer dat hij de omheining, de tuin van de wijngaard zal wegnemen, dat is vers 5. Opdat die zij tot afwijding, zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding, en ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid, noch omgehaakt worden, maar distelen en doornen zullen opgaan, en ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. Dat is inderdaad de aankondiging van een oordeel over Palestina, over het heilige land. En dat is een oordeel waarvan wij de vervulling vinden in onze dagen. En met onze dagen bedoel ik dan gewoon de tegenwoordige bedeling, waarin de wijngaard verwoest werd en waarin de wijngaard is tot afwijding. Dat is namelijk altijd zo geweest. In ieder geval sinds de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing van het Jodendom. En in zekere zin duurt het voort tot in onze dagen. Althans, officieel duurt het voort tot in onze dagen. Vanuit de Bijbel gezien, en daar gaat het maar om. De Heer zou zijn zegen van het land afhouden. Het zou er wel blijven staan, het zou nog een beetje als zodanig herkenbaar zijn, maar daar blijft het dan ook ongeveer bij. En daarover staat dan in vers 7, want daar waren wij terechtgekomen. In vers 7 staat, want de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis van Israël en de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustigingen. Zodat we aan het eind van het verhaal inderdaad de verklaring vinden. Maar dat wisten we natuurlijk al. En daarover staat, en hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid, naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Dus in plaats van het een kwam het ander. In plaats van recht kwam schurftheid. Waarom het dat zo vertaald heeft, is me echt een beetje ontschoten. Maar goed. Maar bovendien is er gewacht naar een gerechtigheid. En in plaats daarvan kwam geschreeuw. Het verband tussen die begrippen is wat moeilijk te leggen. Maar dat komt omdat het Nederlands is. Want in het Hebreeuws is er een ander verband. De woorden namelijk die hier gebruikt worden lijken op elkaar. Het recht is namelijk mispat. Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het was schurftheid en dat is mispach. Dat wil zeggen, er verandert gewoon een letter aan. Dus het is gewoon een soort van woordspeling waar we hiermee te maken hebben. En die gaat uiteraard weg wanneer het in het Nederlands staat, wanneer we het vertaald hebben. Maar in het Hebreeuws lezend herkennen we dit meteen. De laatste letter verandert, de 9 verandert in een 8. En hetzelfde geldt voor de volgende regel. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid.
tzedaka. En ziet het is tzedaka.
En in dat geval wordt er ook een letter veranderd. De daalet verandert in ayin. En die ayin, daar geef ik dan weer door dat streepje, want men wordt verondersteld die letter niet uit te spreken. Maar dat is het dan. Het gaat erom dat het ongeveer dezelfde woorden zijn, met een kleine wijziging. Dus men heeft, de Heer heeft gewacht naar recht. En in plaats daarvan kwam er, wat vertaald is met schurftheid. Ik weet niet waarom men het zo vertaald heeft, want normaal wordt het vertaald met slachting. Eigenlijk staat er, de Heer heeft gewacht naar recht, maar het woord wat hier vertaald is met recht, het mispad, dat betekent eigenlijk oordeel. Het is de uitvoering van het recht. Het is niet de rechtspraak als zodanig, maar het is het leven vanuit het recht, de uitvoering van de wet. Vandaar ook vertaald met oordeel, omdat in veel gevallen het uitoefenen van het recht te maken heeft met vonnissen. Maar goed, de Heer heeft gewacht naar oordeel, een rechtmatige uitoefening van de wet, dat kan zijn zelfs executies. Maar in plaats daarvan komt er slachting. En als je het zo vertaalt, dan blijft er in het Nederlands ook nog wat verband tussen de woorden over. In plaats van een rechtmatige executie zou je dan moeten zeggen, vindt men slachting. Alleen maar noodloos bloedvergieten. Dat verband is dat dan. Dus eigenlijk zou men moeten vertalen, hij heeft gewacht naar oordeel, maar ziet, het is slachting. En daarna staat, hij heeft gewacht naar gerechtigheid. Of rechtvaardigheid in het algemeen, dat is het normale woord daarvoor. En in plaats daarvan is het geschreeuw. Dat is inderdaad perfect vertaald. En het verschil is duidelijk. Dat woord gerechtigheid heeft te maken met het voortbrengen of het spreken van het recht. Niet zozeer het doen van het recht, maar het spreken van het recht. Het recht zoals dat is opgeschreven. Het recht zoals het te vinden is dus in het woord van God. Tzadik. Of in dit geval tzedaka. De rechtvaardigen, de rechtvaardigheid en al die dingen meer. Maar in plaats van dat woord van God, dus we zeggen het recht, wordt voortgebracht, de gerechtigheid wordt voortgebracht, wordt er geschreeuw voortgebracht. Dat wil zeggen, het maakt wel een hoop herrie, maar het is verder niks. Het heeft verder geen inhoud, het heeft ook geen zin. Oftewel, deze laatste begrippen misbach en tsaaka staan voor de stinkende vruchten waarover eerder gesproken werd. De stinkende druiven. Zou wat moois hebben moeten zijn, druiven. En het leek er ook wel erg op waar ze stonken. En zo zit het met deze woorden ook. De woorden lijken er ook wel op, maar toch was het wat anders. Zie. Het is aardig dat je dat beeld van de druiven, die stinkende druiven zijn, ook kunt vormen met woorden. Want zo gaat het gewoon, hè. De woorden worden iets gewijzigd en daardoor worden het als het ware stinkende woorden, om het dan maar zo te zeggen. Nou goed, dat is dus de achtergrond van vers 7. En dan komen we terecht in het tweede deel van dit hoofdstuk, waar boven geschreven staat een zesvoudig wee. Ik wil wel even met u tellen, want dat moet je dan natuurlijk. Een zesvoudig wee, wee degene die. Zo gaat het steeds. Dat vinden we in vers 8 en in vers 11. En daarna in vers 18, vers 20, vers 21, vers 22 tot en met 30. De laatste is dus een lange. Vers 8, vers 11, vers 18, 20, 21 en 22. Waarom zes maal? Och. Ja, daar kan ik wel wat over zeggen, maar als het 7 keer geweest was, zou ik er ook wat over kunnen zeggen. En als het 5 keer geweest was, zou ik er ook wat over hebben kunnen zeggen. Dus dat betekent niet zoveel en bovendien worden ze hier ook niet geteld. Dat wil ik maar zeggen, hè. Zoveel maakt het niet uit. Het is dat het in de titel staat, anders zou ik er niet eens over gestruikeld zijn, hè. Maar er staat 6 keer en dus brengen wij het in verband met de zoon des mensen, de mens. Want 6 is het getal van de mens. En dus brengen we het in verband met de Heer. Met name dan in zijn wederkomst, wanneer de zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Of althans aanstalten maakt om dat te doen. En dus een oordeel zal uitbrengen. Men had immers gewacht op recht en gerechtigheid. Uit vers 7. Dat wil zeggen, de handhaving van het recht en het spreken van het recht. Want dat is dan het verschil tussen die woorden eigenlijk. Mishpat en Tzedaka. En dat recht of die gerechtigheid worden dan vervolgens voortgebracht door de rechtvaardige koning Melchi. Melech, weet u nog? Melech, Tzadik, daar heb je hem. Tzadik. Melchizedek, de rechtvaardige koning. En dat is het verband tussen het voorgaande deel van het hoofdstuk en dit deel van het hoofdstuk. Het gaat om de juiste vruchten, rechtvaardige vruchten die zou moeten worden voortgebracht. En die komen er ook, maar die zullen tot stand gebracht worden door de ware wijnstok, zo je wilt, of door de rechtvaardige koning, kortom, door de Heer Jezus Christus, wanneer hij als de zoon des mensen ook geopenbaard zal worden. En vandaar vermoedelijk die 6 weeën, maar meer kan ik er niet over zeggen. Het is ook wel moeilijk, want als we in openbaring terechtkomen en we hebben daar te maken met de verschijning van de zoon des mensen, blijken het te zijn 7 zegels, 7 bazuinen en 7 violen, dus daar is alles ineens 7. Daarom zeg ik, daar had ik ook wel wat over kunnen zeggen, maar het hoeft nou niet, hè. Goed. Dus 6-voudig wee. Er staat dan, wee degene die huis aan huis trekken. Dat zijn niet die lui die van deur naar deur gaan. Het gaat niet over colporteurs die veroordeeld worden. Nee, dat mocht u misschien denken. Dat zeg ik u maar voor het geval dat u meedoet aan een evangelisatiecampagne en veronderstelt voor deur aan deur tractaatjes te verspreiden. En die hebt er geen zin in, hebt hier een mooie tekst, hè. Wee degene die huis en huis trekken. Ja. Nee, het gaat erom dat huis aan huis, dat huizen tegen elkaar gebouwd worden. En niet alleen aan elkaar, maar het gaat er kennelijk om dat men ze verzamelt. Wee degene die huis aan huis trekken, akker aan akker brengen. Wel, akkers kun je niet bij elkaar brengen. Maar je kunt natuurlijk wel steeds meer akkers krijgt. Het gaat hier kennelijk over het grootgrondbezit, zoals we dat zo mooi noemen. Die akker aan akker brengen totdat er geen plaats meer zij. En dat gij lieden alleen inwoners gemaakt wordt in het midden des lands. Voor mijn oren heeft de Heer de Heerscharen gesproken, zo niet vele huizen tot verwoesting zullen worden, de grote en de treffelijke zonder inwoner. Ja, 10 bunderen wijngaard zullen een enig bad geven en een homerzaad zal een eva geven. De gedachte is dan dat het hele land dienstbaar gemaakt wordt. Dat akkers en huizen bij elkaar tot één gemaakt wordt. En dat het volk daar dan in zou moeten wonen. Maar daarbij dienstbaar gemaakt is aan degene die eigenaar is van het land, zal ik dan maar zeggen. Kortom, men wordt dan in slavernij gebracht. En dat is de situatie waarin Israël zich bevond en waarin het zich ook later, in de dagen van Jesaja bedoel ik dus, maar waarin het zich ook later bevond in de dagen van de Heer Jezus, namelijk volkomen dienstbaar gemaakt aan, laten we maar zeggen, de overheid, aan de leidslieden van Israël. En ik begin er niet eens aan, maar ik zou natuurlijk dagen kunnen vullen met schriftplaatsen aanhalen waar die dingen staan. Waar gesproken wordt dat Israël dienstbaar gemaakt is en dus misleid wordt en in slavernij gebracht is onder hun eigen leiders. Onder de vorsten van het huis van Juda en later natuurlijk onder de geestelijke leiders, onder de herders van Israël, onder de valse herders uiteraard, onder de valse profeten en uiteindelijk onder de Joodse Hoge Raad. Maar van al die dingen en van het land in zijn geheel wordt gezegd, ze zullen tot de verwoesting worden. Je zult er misschien aardig in kunnen wonen, maar vele huizen zullen tot verwoesting worden, de grote en de treffelijke zonder inwoner. Dat wil zeggen dat de inwoners uit de huizen ook verdreven zullen worden. Dus of de staat vele zullen verwoest worden en van anderen moet vastgesteld worden of het nou grote of kleine huizen zijn. Het doet verder niks ter zake. Er woont niemand meer in. Het land zal namelijk leeggemaakt worden. Oftewel, heel gewoon, men zal in ballingschap worden weggevoerd. En bij die gelegenheid zullen ook heel wat huizen verwoest worden. Dus een aankondiging van het oordeel. En bovendien, in vers 10, een aankondiging van dat het land weinig op zal brengen. Want daar komt het op neer. 10 bunderen wijngaards die maar 1 bad oplevert en een homer zaad zal maar 1 eva geven. En dat is inderdaad te weinig. En dat hangt dan ook samen met wat over de wijngaard gezegd wordt, waarover de Heer zijn regen niet meer zal geven. Een land dus wat zijn vrucht niet meer zal opbrengen. En ook dat hebben we al eerder gezien. Want dat is precies wat aan Israël wordt aangekondigd. Dat uiteindelijk het land niks meer zal opbrengen en een woestenij zal worden. Dat het leven eruit zal verdwijnen. Ook het leven wat in de natuur zou moeten zijn. Zoals letterlijk dus. Dat is het eerste wee. Een wee over de huizen, de akkers, over de mensen die daaruit verdreven zouden worden. Waarna we komen bij het tweede, dat is wat uitgebreider. Namelijk wedergenen die zich vroeg opmakende in de morgenstond sterke drank najagen. En vertoeven tot in de schemering totdat de wijn hen heeft verhit. En harpen en luiten, trommelen en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. Maar zij aanschouwen het werk des Heren niet en ze zien niet op het maaksel zijner handen. Dus beschrijving van degene over wie dit wee dan zal komen. Dat zijn degenen die weliswaar een lange dag maken, want dat blijkt wel, hè, ze staan zelfs vroeg op, in de morgenstond. En dat gaat dan door tot kennelijk in de avond, tot in de schemering, totdat het dus inderdaad weer avond wordt. En ze zijn bezig zichzelf te dienen, want daar komt het op neer. Zij jagen sterke drank na. Als dat in de Bijbel staat over het najagen van sterke drank, dan is dat niet uitsluitend negatief, maar we moeten begrijpen wat wel de strekking ervan is. De gedachte is namelijk dat de sterke drank de mens minder bewust maakt, of zelfs onbewust maakt, van de omstandigheden om zich heen. Wij vinden dat terug in, schriftgedeelte wat ik altijd aanhaal in dit verband, namelijk Spreuken 31, want ik vind het zo'n mooi schriftgedeelte. Wat is terug, hè? Ja. Spreuken 31, waar staat in vers 4. Het komt de koningen niet toe, o Lemuel, het komt de koningen niet toe wijn te drinken en de prinsen sterke drank te begeren. Waarom nou weer niet? Nou, daar staat opdat hij niet drinken en het gezette, dat wil zeggen de afspraken, en het gezette vergeten. En de rechtszaak van alle verdrukten veranderen. De sterke drank mocht dus niet gegeven worden, staat hier, maar dit is een wijsheidsboek, geen wetboek hoor. Vergis u nou maar niet. Maar er staat dus hier dat de sterke drank niet gegeven moet worden aan de koningen en de prinsen, want die moeten recht spreken, die moeten zich goed bewust blijven van wat er allemaal gebeurt. Ze moeten dus goed nuchter en waakzaam zijn, hè. Zij dan nuchter en waakzaam, staat er. Hier niet hier, maar in het Nieuwe Testament. Wat moeten we dan wel met de sterke drank doen, is de volgende vraag. Een hele praktische vraag natuurlijk. En dan staat er, geef sterke drank aan degene die verloren gaat. En wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Dat hij drinken en zijn armoede vergeten en zijn er moeite niet meer gedenken. Nou zie je precies dus wat de wijn dan doet of wat de sterke drank doet. Namelijk, men zoekt er vergetelheid in en het is nog bijbels ook. Positieve gedachte is natuurlijk de tweede, namelijk dat het een sterke drank is voor degene die verloren gaat en voor degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn, want daardoor zal hij zijn ellende vergeten. Maar ik zeg maar weer, het is een wetboek, het is geen wetboek, het is een boek van wijsheid met spreuken. En ik ga het nou allemaal niet uitleggen, maar het komt erop neer dat die spreuken inderdaad spreuken zijn met een overdrachtelijke betekenis. En daar gaat het hier natuurlijk ook om. En als, wanneer we dat, dit gedeelte, de overdrachtelijke betekenis van zien, is makkelijk genoeg. Want de wijn is een beeld van het leven wat er is in Christus, van de Heilige Geest enzovoorts. En de bedoeling is immers dat men daarvan neemt, hè, dat men neemt van de wijn. En, oftewel dat men het bloed van Christus drinkt, het bloed van het nieuwe verbond, en daardoor de ellende vergeet. Dat is het, dus gewoon nieuwtestamentische waarheid. En het Nieuwe Testament wordt gewoon verklaard, want daar staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Want de wijn is een type van de geest. Maar de gedachte is dus dat men door wijn vergeet. Dan worden de dingen anders, men ziet ze anders. Soms wat beter, moet ik eerlijk zeggen, want soms kun je beter relativeren dan. En dat is gewoon zo. Maar in het algemeen wordt er vanuit gegaan dat men door de wijn inderdaad vergeet. Dat is natuurlijk ook maar een halve waarheid, maar het is waar, zo werkt het. En daarom is het een uitbeelding van geestelijke waarheden. En de koning, dan wel de rechter, moest zich daar dus van onthouden. Want, en dat is het hele punt, en dat heb ik ook vaak genoeg al eens verteld. Als wij namelijk vanuit het principe van het leven in Christus, hè, vanuit de wijn dus, vanuit het nieuwe verbond, de wereld zouden moeten regeren, dan zou daar dus inderdaad helemaal niks van terechtkomen. Want dan zouden wij genade, dat is het nieuwe verbond, voor recht, dat is de wet, moeten laten gelden. En ik zeg elke keer weer, met genade kun je de wereld niet regeren. Zoals je huisgezin niet. In de gemeente hebben we niet anders, dus dat is lastig genoeg. Maar goed, daar hadden we het gisteravond weer over, hè? Een beetje. Maar inderdaad, zo is het. Want wie regeren moet, moet weten wat er aan de hand is. Moet nuchter zijn, moet waakzaam zijn, moet de dingen juist kunnen beoordelen. Enzovoort. Nou goed, dan gaan we weer naar Jesaja, waar dus staat, wee degene die zich vroeg opmaken, in de morgen stond een sterke drank najagen en vertoeven tot in de schemering. Het zal duidelijk zijn dat het hierbij niet een beeld is van degene die het leven van Christus hebben ontvangen enzovoort. Want die komen namelijk sowieso niet in het oordeel. Dat kan dus niet de betekenis zijn. En dus gaat het hier gewoon om de letterlijke, of althans tamelijk letterlijke betekenis, dat er mensen zijn die zich helemaal niet druk maken of om de dingen om hen heen. Dat wil zeggen, zijn helemaal niet geïnteresseerd in wat er werkelijk aan de hand is en zijn alleen bezig met zichzelf. Totdat de wijn hen heeft verhit, staat er, en harpen en luiten, trommelen en pijpen en wijn zijn in hun maaltijden. Maar, en daar gaat het om, maar zij aanschouwen het werk des Heren niet. Het punt is natuurlijk dat over dat eerste, namelijk vers 11 en de eerste helft van vers 12, helemaal niks negatiefs gezegd wordt. Dat moet toch op zijn minst opvallen. Daarin staat weliswaar wat zij doen, maar dat wordt niet als verwerpelijk beschouwd. Wat verwerpelijk is, is dat zij het werk des Heren niet aanschouwen. Zij aanschouwen het werk des Heren niet en zij zien niet op het maaksel zijner handen. Ze zijn op zichzelf gericht in plaats van op de Heer. En dat wordt van toepassing gebracht uiteraard gewoon op Israël. Want het is heus niet zo dat, dat deze zes weeën worden aangekondigd over zes verschillende soorten van mensen in Israël. Het gaat er gewoon om dat al deze dingen over Israël gezegd worden. Naar aanleiding van de gelijkenis van de wijngaard. En dan staat er dus, daarom vers 13... Zou je kunnen raden dat het vers 13 was natuurlijk. Maar goed. Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden. Omdat het geen wetenschap heeft. En dat zelfs heerlijken, degene die heerlijkheid hebben, heerlijkheid dragen. Dat zelfs heerlijken zullen honger lijden en hun menigte zal verdorren van dorst. Enzovoorts. Dus het volk zal gevankelijk weggevoerd worden. Dat is dus een aankondiging van de van ballingschap. Rijkelijk vroeg. Maar goed. Wat zal gebeuren? En dat is een van de achtergronden van dit Bijbelboek immers. Dat die vijanden zo tekeer gingen rondom Israël. Hè? Ze waren bang voor de andere volkeren. Dus het volk zal weggevoerd worden omdat het geen wetenschap heeft. Namelijk, zij aanschouwen het werk des Heren niet. Zodat je maar weer ziet dat kennis van het werk des Heren wetenschap is. Maar dat is wat ik al vaker vertel. Dat zei Paulus trouwens ook tot Timotheus eigenlijk. Die zei, je hebt een afkeer van, onder andere, de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dat is het laatste woord van Paulus aan Timotheus ongeveer. Dat wil zeggen in de eerste Timotheusbrief. Waarbij hij dat wat de wereld wetenschap noemt, dat duidt hij aan als valselijk genaamde wetenschap. Namelijk, het is het niet. Wetenschap is namelijk alleen kennis van de geestelijke dingen. Het is kennis van God en van het werk zijner handen. En daarmee wordt uiteraard niet de oude schepping bedoeld, maar in tegendeel, daarmee wordt bedoeld wat God doet ter voorbereiding, of laat ik het maar zo zeggen, ter voorbereiding van de nieuwe schepping. Het heeft te maken met wat God doet, namelijk het maken van een nieuwe schepping. Het werk zijner handen is het werk, nou is zijn verlossingswerk, zullen we maar zeggen. Daar komt het op neer. En als men dat niet kent, dan heeft men geen wetenschap. Want alle dingen, ook in deze oude wereld, zijn daaraan ondergeschikt. De dingen zijn zoals ze zijn, omdat de Heer bezig is uit deze oude schepping een nieuwe te maken. Als men daar geen kijk op heeft, dan heeft men totaal geen kennis, heeft men totaal geen wetenschap. En dus zal dit volk, wat geen wetenschap heeft, gevankelijk weggevoerd worden. Dat wil zeggen in ballingschap gevoerd worden. Dat is bijna vanzelfsprekend, want u weet waarschijnlijk dat toen Israël geroepen werd, werd het geroepen tot, laten we zeggen, koninklijk priesterdom, of priesterlijk koninkrijk. Maar in ieder geval, Israël werd geroepen om met God te heersen over de volkeren, maar tegelijkertijd om ten aanzien van die volkeren het priesterschap te bedienen. En het priesterschap bedienen wil in het algemeen zeggen dat men het woord van God onderwijst. Want dat is de taak van de priester. Er bestaan wat misverstanden over. Maar in de Bijbel is een priester een lerende priester. Namelijk een die onderricht geeft in het woord van God. Denk je maar aan Ezra, van wie steeds gezegd wordt Ezra de priester. Of Ezra de schriftgeleerde, en soms staat het zelfs in één adem allebei. Ezra de priester, Ezra de schriftgeleerde. Want dat hoort bij elkaar. De priester heeft tot taak het woord van God te onderwijzen aan het volk. En als u dacht dat een priester slechts tot taak had om de eredienst, de rituelen in de tempel of de tabernakel te volbrengen, dan hebt u het mis. Maar het is wel zo dat deze rituelen en het volbrengen van deze eredienst in de tabernakel of tempel onderdeel uitmaakt van het onderwijs geven in het woord van God. Want dat is aanschouwelijk onderwijs immers. Het zijn beelden die ons spreken over het werk wat God doet in Christus. Dus het hoort bij het onderwijs geven. Maar het gaat niet om het volbrengen van de rituelen. Het gaat om het onderwijs wat er doorgegeven wordt. Dus de taak van de priester is het geven van het onderwijs. Prediken, zo u wilt, eventueel. Maar niet alleen het prediken. Het is het voorlezen en verklaren. Want dat is het. Dat is de enige Bijbelse beschrijving ervan. Voorlezen en verklaren van de wet. Dat is de enige goede wijze van Bijbelstudie ook. Het voorlezen en verklaren van de schriften, zoals Ezra dat in de tijd deed, staat er zo mooi verteld. Dan las je een stuk en dan verklaarde hij tot iedereen het begrepen had en dan ging je weer verder. Hoe zich dat heeft afgespeeld, snap ik nog helemaal niet goed, maar in ieder geval, zo hoort het. De beschrijving is goed te volgen. De zaak is dan dat Israël tot dat priesterschap geroepen is. Ik bedoel dus niet dat men in Israël priesters had, maar ik bedoel dat Israël als volk een priesterlijk volk zou zijn ten opzichte van de andere volkeren. Met andere woorden, Israël als volk had tot taak het woord van God, de Torah, dus te onderwijzen aan de overige volkeren, aan de andere volkeren. Zij hadden de wet, dat wil zeggen de onderwijzing, denkt u alsjeblieft niet aan 10 geboden, maar aan de onderwijzing. Zij hadden de onderwijzing, de Torah, van God ontvangen. En op die gronden waren zij weer onderwijzers voor de volkeren. En dat is ook wat, zoals Paulus er tegenaan keek, want hij vertelt het ook zo in het begin van de Romeinenbrief, Romeinen 2. Ze beschouwden de Israëlieten te zijn als leidslieden der blinden. Hè? Als leraar van de onwijzen. En het punt is nu dat als de leraar zelf, als de priester dus zelf geen kennis meer heeft, dan kan hij dus ook niet priester zijn. Als je zelf niks weet, kan hij anderen niet onderwijzen. En dat is wat hier staat. Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden. Waarom? Wel, omdat het geen wetenschap heeft. Ik kan zijn taak niet vervullen. Als we het eenvoudig houden, dan zeggen we, Israël was geroepen om het evangelie te verkondigen aan de volkeren, maar aangezien Israël zelf het evangelie niet kent, of in ieder geval niet gelooft, maar die twee dingen horen bij elkaar, dan kan het dat dus niet doen en kan het ook niet langer Gods volk zijn. En er staat hier in Jesaja, maar hetzelfde verhaal staat in Hosea. Hosea hoofdstuk 4. En daar wordt het begrip priesterschap inderdaad genoemd, dus daar had ik het al aan ontleend. Dat is Hosea 4 vers 3. Nou, er staat in vers 3. Daarom zal het land treuren en een ieder die daarin woont kwelen met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels. Ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Dus daar gaat het ook over dat het leven uit het land verwijderd zal worden, zoals we juist onder het eerste wee van Jesaja 5 gezien hebben. En dan staat er in vers 6. Mijn volk is, of wordt, want dat is hetzelfde. Mijn volk wordt uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. En als toelichting, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Terwijl gij de wet uw gods vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. En dan staat het dus drie keer in Hosea 4 vers 6. En denk nou niet dat hier staat dat de priesters uit het midden van Israël zullen weggenomen worden, want dat is de meest voorkomende verklaring, maar dat staat er niet. Het punt is dat heel Israël zal worden weggenomen. Want heel Israël is die priester. Het priesterlijk koninkrijk immers, of het koninklijk priesterdom, zoals het in de wet al genoemd werd, en waarop de apostel Petrus later terugkomt. Maar goed, er speelt verder geen rol. Het gaat erom dat het volk, als het zelf geen kennis heeft, de plaats van priesterlijk koninkrijk niet langer kan innemen. En dus wordt het uit dat land van God verwijderd. Want het is Gods volk, als het ook inderdaad dat priesterambt vervult. Maar als het niet Gods volk is, hoort het ook niet in Gods land. En dus wordt het uit dat huis en uit het land verwijderd. Precies zoals het ook in Hosea gezegd werd. Dus daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, vers 13 dus weer van Jesaja 5, omdat er geen wetenschap heeft. En er zelfs heerlijken zullen honger lijden en hun menigte zal verdorren van dorst. Want de heerlijken zijn degene die heerschappij hebben. En hun menigte zijn uiteraard degene waarover zij heerschappij hebben. En dan heb je het samen weer het hele volk gehad. Van de een staat ze zullen honger lijden en van de ander staat ze zullen verdorren van dorst. Maar dat is een manier van spreken die in de Bijbel wel vaker voorkomt. Je kunt die dingen dus rustig verwisselen en lezen. Dat zelfs heerlijken zullen verdorren van dorst en hun menigte zal honger lijden. Want de betekenis is dat zelfs heerlijken en hun menigte zullen honger lijden en verdorren van dorst. Maar dit is nou gewoon ontaard in een taaloefening. Een heel normale manier van spreken hoor, in de Bijbel zeker. Het gaat niet om het verschil, het gaat erom dat we het bij elkaar zouden optellen. Ze zullen omkomen van honger en dorst, met als gevolg de werking van de dood, en dat staat ook in vers 14. Er staat, daarom zal het graf, maar dat is een verkeerde vertaling, helaas, komt heel dicht in de buurt, maar er staat Sheol, namelijk dodenrijk. En het graf maakt er onderdeel van uit. Maar er staat dodenrijk. Daarom kan het op het graf toegepast worden, dat is waar. Maar er staat Sheol. Hetzelfde dus als hel in het Nieuwe Testament. Hades in het Grieks. Daarom zal het dodenrijk zichzelf, zijn ziel staat er letterlijk, leuk is dat hè. Alsof het dodenrijk een ziel heeft. Het dodenrijk wordt hier namelijk voorgesteld als een levend wezen. Een personificatie dus. Er staat, daarom zal het dodenrijk, daarom zal Sheol zijn ziel wijd opensperren en zijn mond open doen, zonder maat, mateloos ver open dus. opdat nederdalen haar heerlijkheid en haar menigte met haar gedruis en die in haar van vreugde opspringt. Dat wil zeggen, het dodenrijk wordt hier voorgesteld als een levend wezen dat verslindt, wat opeet. De muil gaat open en alles verdwijnt daarin. Maar de gedachte is natuurlijk gewoon dat het volk uit de voorgaande verzen in dat dodenrijk zal verdwijnen. Althans, de zelfstandige staat Israël, want daar komt het op neer natuurlijk. Het beeld van de dood als een levend wezen die een grote mond heeft, dat komt nogal vaker voor hoor. Hij eet alles op. Dus hij zal zijn mond open doen zonder maat, opdat nederdalen haar heerlijkheid, wel niet de heerlijkheid van de dood uiteraard, want die heeft helemaal geen heerlijkheid, maar de heerlijkheid van het volk. De heerlijkheid van Israël zal in de dood, in het dodenrijk, nederdalen, haar heerlijkheid en haar menigte, met haar gedruis, al het leven dat het volk maakt, en inclusief degene die in dat volk van vreugde opspringt. En dat wijst dus weer op degene die zich bezighouden met wijn und gezang. Weibsieger, ze gaan niet bijstaan. Maar wel de andere twee uit de bekende Duitse reeks. Namelijk de drank en de muziek uit vers 11 en 12. En zo eindigt het verhaal ongeveer waar het begon. Ze mogen dan blij zijn, ze mogen dan feest vieren, maar ze zien de werken des Heren niet en dat feest dat zal ontaarden, want men zal verslonden worden door het dodenrijk staan. En zo gaat het verder, vers 15. Dan zal de gemene man nedergebogen worden. Die man die is niet gemeen, maar die is gewoon. Het is de gewone man namelijk. Jan met de pet, hoewel eigenlijk staat er Adam met de pet aan. Want er staat Adam. Dat is de meest normale naam van de mens in de Bijbel, hè? Zoals bij ons Jan, ja. Behalve in Den Haag, dat weet u waarschijnlijk. Daar heet ze Louis, maar dat doet ze. Nou, dan zal de gemene man Adam nedergebogen worden. En de aanzienlijke man, maar daar staat Ish, het normale woord voor mens. Want Adam, dat is niet mens. Adam is rood, hè? Het is de naam van de mens. Maar het zelfstandig naamwoord is Ish. En ze staan hier achter elkaar. Dan, en het een is vertaald met de gewone man en het ander is vertaald met de aanzienlijke. En dat is kennelijk ook de betekenis, hoor. Dus de gewone man zal nedergebogen worden en de aanzienlijke man zal vernederd worden. Maar hier hebben we weer zo'n stijlfiguur. Want het betekent gewoon, de gewone man en de aanzienlijke zal nedergebogen, namelijk vernederd worden. Het zal beide gebeuren. Ze komen allebei binnen, zie ik. Goedemorgen. De gewone man zal nedergebogen worden, lazen wij net. En de aanzienlijke man zal vernederd worden. Dus gaat u zitten. Maar je kunt ook doorlezen, want er staat, en de ogen der hoogvaardigen, de hoogmoedigen, zullen ook vernederd worden. Dus het loopt dus inderdaad verkeerd af. Het gaat erom dat wie het ook is, wie hij ook is, welke positie hij ook inneemt, er is geen onderscheid. Want het gaat natuurlijk niet om onderscheid. Wij leren wel een boel onderscheid nu. Maar het gaat niet om het onderscheid. Het gaat er juist om dat er helemaal geen verschil gemaakt wordt. Zowel de hoge als de lage zal, en zeker de hoogmoedige, zal vernederd worden. Dus deze drie zinnetjes uit vers 15 van Jesaja 5 betekenen in feite alle drie hetzelfde. Het is trouwens aardig dat er staat de ogen der hoogvaardigen. Eigenaardig is namelijk dat je dat die hoogvaardigheid van de hoogvaardig inderdaad ziet aan de ogen. Gewoonlijk. Het drukt zich daar het eerst uit. Hè? Hoogmoedige ogen. Maar goed. Dan staat er in vers 16, doch de Heere der Heerscharen zal verhoogd worden door het recht. Daar hebben we het, hè. De mens of de Israëliet, want daar gaat het over. Of Israël in het algemeen zal vernederd worden, de gewone, de aanzienlijke en de hoogvaardige. Maar de Heere der Heerscharen, Jehovah staat er gewoon, want het gaat om die namen uiteraard. Hè. Adam zal nedergebogen worden, maar Jehovah, Jehovah Zebeoot, zal verhoogd worden door het recht. Dus alles wordt vernederd, behalve de Heer, want die wordt verhoogd en wel door het recht, namelijk het recht uit vers 7. Het recht wat er in Israël immers niet was, want in plaats van recht en oordeel was er slachting.